Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
De berg weerhalmt in het dal. Mensen verdeeld in verschillende stammen speelden een spel met stokjes. Met slag en stoot sloeg de een de ander weg en toen was er Patoelele. Het programma over kunst, cultuur, een vleugje wetenschap en een tintje politiek, waarbij Molukkers centraal staan.
Ja, Slamat Malam, goedenavond allemaal. Patoelele heeft vanavond twee maatschappelijk betrokken weldoeners te gast. De een op kleinschalig en de ander op macroniveau.
Erik Saleki zet zich actief in voor het milieu ten behoeve van het voortbestaan van de mensheid. Kwartiermaker Loes Lea Themia verbindt culturen en mensen en initieert lokale maatschappelijke projecten.
Maar eerst muziek.
Si no tiene a nadie, vente pa' mi brazo, caile.
Ja, dat was Dura van Daddy Yankee. Ja, speciaal voor Bobby, zeg ik er even bij. Loes en Erik, hartelijk welkom. We gaan eerst met Loes in gesprek. Loes Lethemia is sociaal onderneemster en een van de drijvende krachten achter het buurtinitiatief Gastvrij Oost. Een project van kleinschalige opvang van vluchtelingen. En zij is mede-auteur van de publicatie Pioniers in de Stad. En wijkondernemers delen kennis en praktijk. Loes is ook initiatiefnemer van Lokale Lente, een community wijkondernemers in Amsterdam. En op dit moment organiseert zij de textielwerkplaats, een sociaal enterprise. En Loes is dus veelzijdig en te gast vandaag bij ons in de studio. Welkom, Loes.
Ja, dank je.
Loes, mooi om te zijn. Goedenavond. Nou, we waren zeer onder de indruk van wat we op website van jou vonden. Maar wat is precies jouw achtergrond, jouw opleiding?
Toen ik van de middelbare school afkwam, ik wilde eigenlijk het liefst naar de kunstacademie toe, maar dat durfde ik toen toch niet. En toen heb ik een textielopleiding gedaan.
Oh.
Maar echt om voor de klas te gaan staan, het was een leraaropleiding, leek mij toch niet helemaal de juiste keuze. En toen ben ik culturele antropologie gaan studeren. En dat vond ik heel erg leuk om te doen. Ja.
Dat was meer wat bij jou hoort.
Ja,
maar die opleiding textiele werkvorm, heb je die wel afgemaakt gewoon?
Die heb ik niet afgemaakt. Okay. Nee. Wel heel ver gekomen, maar niet de eindstreep gehaald.
Maar op een gegeven moment ben je nu weer bezig met die textiele werkplaats.
Klopt, ja, daar dus zit toch passie. Ja.
Okay, wat zijn precies jouw drijfveren? Want je bent sociaal onderneemster.
Ja.
Je hebt heel veel projecten die je doet of die je nog gaat doen.
Ja.
Maar wat zijn jouw drijfveren, behalve jouw Molukse zijn?
Nou, ik heb me altijd heel erg aangetrokken voor naar de stad. Ik voelde zo van in de stad, daar gebeurt het. En ook wel heel erg gevoel van dat mensen die in de stad wonen, bewoners, het ook zelf moeten kunnen maken. En Amsterdam bestaat natuurlijk uit heel veel verschillende wijken waar heel veel verschillende mensen wonen en leven met elkaar. En het gaat niet altijd helemaal goed. Soms dan zijn er conflicten of op straat. Mensen die niet goed met elkaar overweg kunnen of er gebeuren dingen buiten die met overlast te maken hebben. En vaak werd er dan gekeken naar de overheid, van die moet wat doen, of naar de politie, of naar allerlei instanties. Terwijl ik eigenlijk vind, dat kan je gewoon zelf oppakken. Dus laten we dat zelf organiseren om iets te doen. En daarmee krijg je ook meer een gevoel van dat je zelf ook verantwoordelijk bent en eigenaar bent van de stad waarin je woont. Dus daar zit wel heel erg een drijfveer. En ik vind het ook wel heel belangrijk dat iedereen kan meedoen. Want je ziet gewoon toch wel veel mensen die een bijstandsuitkering hebben. En het niet makkelijk hebben. Vooral omdat wij zeg maar in een samenleving leven waarin het best wel complex is. Hè, met allerlei regels en internet en de digitale wereld.
Waar mensen in verzuipen.
Ja. En ik denk als we elkaar een beetje kunnen helpen, dan kan iedereen wat makkelijker meedoen in deze wereld.
En nu valt me op, je richt je inderdaad dan vooral op mensen die het dan zeg maar in eerste instantie zelf niet redden.
Ja.
Maar is het dan niet het gevaar dat ze dan op jullie gaan leunen? Of?
Nou, volgens mij als je mensen echt de ruimte geeft en veel mensen hebben heel veel talenten. Als ik dan even naar die textielwerkplaats stap waar ik nu mee bezig ben. Dat doe ik met een aantal vrouwen die echt fantastisch kunnen borduren. Dat hebben ze met textiel kunnen werken. Als we daarmee met elkaar aan de slag gaan, hoef ik hun helemaal niets aan te reiken. Want dat doen ze vooral heel erg zelf. En dat gaat dan over mensen die gevlucht zijn, dus met een vluchtachtergrond en die nog slecht de Nederlandse taal spreken. Maar die taal is eigenlijk dan helemaal niet zo belangrijk meer. Want het gaat over naaien en kleding maken. En dat is een vak wat zij dan heel erg goed verstaan. En mij de taak eigenlijk om dan de verbinding te maken met de wereld waar mensen in terecht zijn gekomen. En ze een route te wijzen.
Dus je jaagt het project wel een beetje aan, zeg maar.
Ja, ik ben wel de aanjager van het project. Maar ik merk dat mensen ontzettend zelfverantwoordelijkheid nemen om de opdrachten die we dan gaan doen, om die gewoon af te maken. En dat ook heel erg met een hoge kwaliteit ook dat willen doen. Dus ze voelen een trots op het werk wat ze doen en kunnen daardoor volgens mij ook veel makkelijker integreren.
Want is het project dan zeg maar meer een middel of is het het doel?
Ja, dat weet ik niet. Allebei, denk ik. Het is een middel om meer je plek te vinden hier in Nederland. Maar het is ook wel een doel, want het gaat wel over vakmanschap wat mensen hebben. Maar ook wel cultureel erfgoed wat mensen van jongs af aan hebben meegenomen en wat hier dan in Nederland terechtkomt. En volgens mij is het heel erg interessant en bijzonder om dat verder te ontwikkelen. Dus het is zowel doel als middel, denk ik.
Maar volgens mij geef je toch die mensen ook een soort eigenwaarde terug.
Ja, ook. Ja.
Als ik het nou heb over Gastvrij Oost, het project wat je in Amsterdam-Oost draait. Het kleinschalige opvang voor vluchtelingen, waarbij je de buurt heel erg betrekt. Hoe doe je dat, de buurt betrekken?
Ja, dat is niet zo heel erg moeilijk, vind ik zelf.
Nou, het is misschien ook wel weerstand, toch?
Ja, nou, nee. Ja, het gaat heel erg over het gesprek aangaan met mensen. En toen ik Gastvrij Oost opzette, zijn we eerst gaan praten. Dus ik heb dialoogtafels georganiseerd. We zijn ergens in oktober 2015 begonnen. En toen hebben we op een dag 10 dialoogtafels in allerlei buurten opgezet. Waarin bewoners met vluchtelingen die ook net gearriveerd waren, in gesprek zijn gegaan met elkaar over wat het betekent om je gastvrij. Om wat het betekent gastvrij te zijn, om je thuis te voelen ergens. En iedereen heeft wel een verhaal. Ja. En je kan heel erg persoonlijk kijken naar van wat kan ik dan zelf doen om iets mogelijk te maken. Dus we houden het ook heel klein. En als je zelf niet zo heel veel kan doen, is het ook goed. En ik kan ook best heel goed begrijpen dat kleine dorpsgemeenschappen waar dan opeens heel veel mensen nieuw komen te wonen, dat heel erg schuurt en heel veel conflicten gaat opleveren. Daar spelen volgens mij ook hele andere belangen. Ik denk als je echt één op één met mensen in gesprek gaat over kan je iemand opvangen, dat eigenlijk iedereen bereid is dat te doen. Daar geloof ik wel in. Ja, er zijn heel weinig mensen die dan echt zeggen van nou nee, mijn deur blijft gesloten voor jou. Dus dat,
Maar is het nou zo, ik neem aan, het is een succesvol project, neem ik aan.
Ja.
Hoor je daar al verhalen van hoe mensen dat vinden uiteindelijk? Van de vluchtelingen en van de buurtbewoners?
Ja, nou, we hebben een kleinschalige opvang gerealiseerd. Hè, ook in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Het bestuur stond ook achter ons. En we hebben dat gedaan met een woningcorporatie, wiens kantoor leeg stond. Dus dat konden we gebruiken. Dus daar hebben we 30 mensen opgevangen. En met de buurt betrokken. En we hebben uiteindelijk zijn al die mensen gehuisvest ook in Amsterdam. Die zijn. Ja, in die periode hebben we met heel veel vrijwilligers ook taalkursussen georganiseerd. En dan niet zeg maar de hele klassieke taal, maar gewoon van hoe praat je nou met elkaar? En wat zijn belangrijke onderwerpen om te weten als je in Nederland komt wonen? Van hoe ga je om met elkaar en hoe zien wij dan opvoeding? Of hoe werkt het in de liefde? Of hoe werkt het met het geloof? Weet je. Gewoon uitwisselen. En dan voelen mensen toch zoiets van oké, hier ben ik in terecht gekomen. En nu is het zo dat eigenlijk iedereen wel redelijk geland is.
Ja. Dit is echt een heel ander soort voorbeeld volgens mij dan zeg maar de officiële bed, bad en brood regeling. Ja. Die op een gegeven moment van kracht werd.
Ja.
Wat is het, hoe verhouden die twee tot elkaar, zeg maar, dat Gastvrij Oost en die bed, brood en bad?
Regeling. Die regeling, zeg maar, toen wij met een aantal mensen zagen we in 2015 op televisie. En we wisten natuurlijk dat er mensen naar Nederland toe zouden komen. Wij zagen dat en toen kwam bij mij heel erg het gevoel ook op van hoe Molukkers, onze eigen familie hier naartoe is gekomen en opgevangen is. En eigenlijk buiten de samenleving geplaatst in barakken en in opvangkampen. En het is allemaal niet zo goed afgelopen. Dus ik had zoiets van, dat kan je veel beter organiseren als je het kleinschalig met mensen gewoon uit de wijken doet.
Ja.
En die hele bed, bad en brood, Wij wilden aantonen, ook aan de politiek, dat het ook echt anders kan. En dus ik ben het daar niet zo mee eens met die regeling.
Nee. Dat blijkt inderdaad. Ja.
Maar als ik het zo hoor, is jouw project jou wel succesvoller dan het BBBB, zeg maar.
Ja.
Maar waarom wordt het dan niet overgenomen door de gemeente Amsterdam of Stadsdeel Oost? Of?
Ja, nou, Stadsdeel Oost heeft ontzettend geholpen met heel veel projecten. En ik denk dat Amsterdam op zich ook een stad is waar heel veel kan en waar ook allerlei initiatieven zijn ontstaan in die periode die nu ook echt gewaardeerd worden. En waar ook de gemeente die financiert een deel van die projecten ook om juist kleinschalig mensen op te vangen.
Ja, precies.
En het, we hebben uiteindelijk ook misschien ook een politiek die het ook anders wil. Hè? En daar hebben we ook mee te maken. Ja. Ja.
We gaan zo verder praten, want we gaan eerst naar muziek.
Nasce ti kamata e lia ti tu i kane dindi puku ti fa eta nasce tanase ti kamata e lia ti tu i kane dindi puku ti fa churumuri toma puta ruan eta nasce tanase timbudi bulan eta nasce tanase ti kamata e Yango wela pangayo, pangayo hasa hasa.
En dat is Boy Aki met Etanasi. En in de studio nog steeds Loes Lea Temia, sociaal onderneemster. Je hebt heel veel projecten. Echt, je bent er allemaal duizelig van. Waar haal je godsnaam al die energie vandaan?
Ja, nou ja, ik ben gewoon een bezig bijtje, denk ik. Volgens mij komt het heel erg door dat ik dingen doe waar ik in geloof. En dus daar komt mijn energie vandaan. Dat zo zit het. Ja.
Ja. Zijn het altijd dingen die je zelf bedenkt of mensen komen naar je toe? Van Loes, we hebben.
Ja, dat wisselt een beetje. Meestal bedenk ik zelf initiatieven. Dus ik zie dat er iets is in de maatschappij waarvan ik denk van goh, dat zou toch anders kunnen. Dan neem ik daar zelf initiatief in. Het is ook wel zo dat overheden of instellingen mij vragen om bijvoorbeeld in een leeg gebouw wat in de wijk staat, om daar iets mee te gaan doen met bewoners. Om dat weer een nieuwe functie te geven. Dus dat vind ik op zich ook hele leuke vragen die ik graag invul. Ik heb bijvoorbeeld in 's-Hertogenbosch in een wijk zoiets gedaan. In een wijk die heel erg bekend staat als een achterstandsbuurt. En ik kende Den Bosch eigenlijk helemaal niet zo goed, dus mij zei dat helemaal niets. En wat ik dan wel zo opvallend vind, is dat er wordt dan heel erg negatief gesproken over die wijk. Maar er wonen ontzettend veel hele leuke mensen van allerlei verschillende culturen. En mensen hebben ontzettend veel voor elkaar over. En die zijn eigenlijk heel erg arm, hè, als we naar de maatstaven kijken van onze samenleving. Maar ze zijn eigenlijk heel erg rijk in gevoel en voor wat ze voor elkaar over hebben. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. En met die mensen hou ik ook altijd nog steeds contact. Want daar, dat is gewoon, wat dat betreft ben ik denk ik gewoon een mensenmens. En geeft dat wel heel veel waarde in het leven, ja.
Maar je werkt niet voor de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld?
Nee.
En dat
nee.
Zou je ook niet willen?
Nou, heb ik ooit gedaan. Mijn carrière begonnen bij de gemeente Amsterdam. Ja, dus ik heb daar 10 jaar gewerkt. En toen dacht ik van, ik ga het zelf, projecten bedenken. Ja.
Maar de projecten die jij bedenkt, die zijn echt fantastisch. Maar dan denk ik ook, dat zou toch eigenlijk vanuit de gemeente, stadsdeel, noem maar op moeten komen? Of zijn die dan ook beperkt? Of die...
Nou, ik denk dat zeg maar, ambtenaren zeg maar, binnen de overheid hebben wat minder bewegingsvrijheid. Maar er zitten echt hele goede ambtenaren bij de gemeente Amsterdam. Maar ik verwacht ook bij andere gemeentes. En die willen best een beetje samenwerken. Dus op het moment dat er een aantal initiatiefnemers zijn die een goed idee hebben voor een maatschappelijk probleem. Of dat nou gaat over welzijn of zorg of armoede of zeg maar plastic. Hè, als we, staan zij toch echt wel ook open voor samenwerking daarin. We hebben gewoon een andere rol daarin, denk ik. En ik ben ook wel op zoek om het ondernemend te maken. Zodat je niet afhankelijk blijft van overheidssubsidie, maar dat je ook echt op een of andere manier geld kan verdienen ermee. En niet per se om winst te maken, maar zodat je wel je eigen broek op kan houden. En daarmee maak je jezelf ook onafhankelijker en hoef je ook niet meer helemaal langs beleidslijnen te lopen die gemaakt zijn. Ja. Ja.
Je hebt vooral heel veel gedaan hier in Oost. Valt dit onder Oost? Volgens mij valt dit ook onder Oost. Maar hoe ben je hier terechtgekomen? Met name Oost.
Nou ja, ik heb ik zeg maar wel heel veel gedaan binnen de gemeente Amsterdam. Dus ik heb ook in andere buurten gezeten. Ik denk de laatste 5 jaar wat meer in Oost. Ja, waarom in Oost? Ik woon er vlakbij. Hè? Ik woon eigenlijk op de rand van Oost. En het bestuur van stadsdeel Oost was ontzettend innovatief en vooruitstrevend. Dus het was ook heel erg makkelijk en prettig samenwerken met hun. Ik denk dat ook wel heel veel, zeg maar, je moet altijd zoeken naar vruchtbare aarde. Hè? Van waar valt iets goed? Mm. En dat was in Oost zeker het geval. En ik denk dat in Amsterdam in het geheel ook wel zo is. Er gebeurt heel veel en het is toch een heel erg innovatieve stad om in te werken, vind ik. Ja.
We hebben een aantal projecten al genoemd. Je hebt het over die textielwerkplaats gehad. Met welke projecten ben jij nog bezig of heb je al plannen voor andere projecten?
Nou, nee, dus die textielwerkplaats, dat is toch wel een substantieel project, hè, waar ik mee bezig ben. Ik heb ben bezig nu met fondsenwerving. En ik heb heel erg gelukkig een toezegging van Stichting Doen gekregen. Dus heel erg blij met hun. Altijd al een hele goede samenwerking. En ik ben bezig om, met een aantal mensen hebben we het team Schatmakers opgericht. En dat is eigenlijk een soort van combinatie tussen overheid, bedrijfsleven en samenleving. Om juist schatten te maken in Nederland en dat op ondernemende wijze te doen. Dat klinkt misschien een beetje abstract en vaag. Maar een van de projecten die we bijvoorbeeld hebben gedaan is in een van die oude parkeergarages in Amsterdam-Zuidoost. Kijk, wat kan je er nou mee doen in Hakvoort en Huygensbosch? En hoe kan je nou met bewoners en ook met het bedrijfsleven zeg maar zo'n parkeergarage weer teruggeven eigenlijk aan de stad? En dus dat soort type projecten doen we dan samen.
Het lijkt me ook raar, want je jaagt het aan, maar je laat het op een gegeven moment ook gewoon los. Dan laat je het aan de bewoners over.
Ja.
Blijft
ja.
dat lastig?
Nou, nee. Ja, nee, want ik ben een type van aanjagen. Het is lang en ik ben wat dat betreft kan ik wel langer blijven, maar dan moet er weer iets nieuws in het project starten. Maar ik had toevallig een heel leuk gesprek met een van de bewoners met wie ik een buurtonderneming heb opgezet als kwartiermaker. En zij was echt van het eerste uur al betrokken. Iemand die ook wel. Zij heeft een visuele beperking, dus zij was volledig arbeidsongeschikt verklaard. Nou, ze heeft 4 jaar meegedaan en nu neemt zij die rol helemaal over van mij. Ja, dat vind ik echt fantastisch. En ze gaat ook kijken of dat tegen betaling kan. Dus ze krijgt dan waarschijnlijk gefinancierd vanuit de gemeente. En ik heb ontzettend veel vertrouwen in haar, dat ze dat heel erg goed kan. En dat is een Antilliaanse en ze heeft een ontzettend goed netwerk. En ja, ik heb haar heel erg zien groeien in de afgelopen 4 jaar. Dat vind ik het mooiste, ja.
Dat is wel heel mooi inderdaad, als je het op die manier kan overdragen en het eigenlijk ook gewoon voort blijft bestaan.
Ja,
want dat is wel belangrijk dat het niet verzandt en dat het weg ebt, zeg maar.
Ja,
denk
dus
ik.
Dan coach ik haar het komend jaar om haar gewoon goed op haar plek te houden. Ja.
Nou, Loes, fantastisch. Nou, we zijn alweer door onze tijd heen. Het time flies. Nou, in ieder geval heel erg bedankt. En heel veel succes met allerlei initiatieven en projecten die je nog gaat doen.
Ja, dankjewel.
En dit is de Molukke Moods van heel lang geleden met Chuchu Tjerlele.
Ja, en in de studio ook Erik Salicki. Van de Night Riders via de Museumnacht naar de Plastic Soup Foundation. Van Breda, Amsterdam en Rotterdam. Waar hij gestudeerd heeft. Cultureel ondernemer wordt hij genoemd, Erik Salicki. Die graag anderen een podium biedt. Erik, welkom in de studio.
Dankjewel.
De Plastic Soup Foundation, wat is dat precies? Kun je daar iets over vertellen?
De Plastic Soup Foundation is een NGO, een milieuorganisatie, die in 2011 is opgericht. Door onze directeur. Eigenlijk met het idee van wij willen een. Het plastic probleem kwam zij toen voor het eerst mee in aanraking. En ze had het idee: ik moet dit oplossen, zeg maar. En ze is dat eigenlijk aan haar keukentafel is dat begonnen. Hier in Amsterdam met vrijwilligers. En vervolgens heeft ze het eigenlijk uitgebouwd tot een volwaardige organisatie. Die nog steeds vanuit Amsterdam opereert. Maar wel inmiddels ook het werkveld naar de wereld in die zin heeft verlegd. Dus we praten veel met... we zitten veel om tafel met universiteiten. Met andere milieuorganisaties over de hele wereld. Dus het is wel het speelveld is wat groter geworden dan alleen Nederland eigenlijk.
En waar moet dat toe leiden?
Wat ons betreft stoppen van de plastic lekkage naar het milieu. Ja, ze hadden in de eerste instantie ging het eigenlijk echt over de plastic soep in het water. Maar gaandeweg de jaren zijn we er eigenlijk achter gekomen dat het probleem groter is dan dat. Dus het zit al in de lucht. Het komt in ons eten terecht. Smeren het op onze huid met lotions of lippenstiften, dat soort zaken. Daar worden microplastics aan toegevoegd. Ik moet wel zeggen, door onze inspanningen in het verleden, dat was nog voordat ik er was, maar van onze organisatie heeft wel toe te geleid dat er bijvoorbeeld in de VS, in Canada, in Australië al bans, verboden zijn getekend, op die microplastics in cosmetica. Nou is het wel zo dat de industrie is uiteraard slim en die verandert ook hun ingrediëntenlijst. En soms worden dagelijks nog nieuwe kunststoffen eigenlijk uitgevonden, zeg maar. Dus het blijft een ongoing... battle, zeg maar, om het tegen te gaan.
Ja,
ik moet eerlijk zeggen, ik heb op jullie site gekeken en toen schrok ik inderdaad van het plastic wat overal in zat, want mijn hele huis zit van vol plastic. Mm-hmm. Hè? Weer, vooral die in de tandpasta, noem maar op. Maar wat ik heel lastig vind, is zijn wij eigenlijk niet verslaafd aan het plastic?
Ja, wij denken van wel. En in die zin, want verslaafd, het klinkt ook alsof je er zelf dan een soort van bijna voor gekozen hebt. Je kan beginnen met roken en dan word je daaraan verslaafd. Maar in dit geval is het eigenlijk zo dat het grote publiek heeft bijna geen keuze. Als je gewoon naar een willekeurige supermarkt gaat, dan is de kans dat je je groenten en fruit en dat soort zaken, dat je die in plastic verpakt krijgt, die is vrij groot. En daarom vinden wij het ook juist belangrijk dat je die keuze weer zelf gaat krijgen. En enerzijds praten we daardoor met supermarkten. En vinden we ook dat die daar dat die dus minder plastic verpakkingen moeten gaan gebruiken. En tegelijkertijd is het ook een stukje bewustwording naar de consument zelf toe, natuurlijk, om te kiezen ook voor producten die dat niet zijn. Want ze zijn nog wel te vinden, maar het is natuurlijk het is gewoon een gebruiksgemak. Maar je ziet het bijvoorbeeld met maatregelen als betalen voor je plastic zakje. Dat heeft ervoor gezorgd dat tot 70-80% van de plastic zakken, minder worden meegegeven. En dat is wel een maatregel die dus werkt.
Ja. Wat doe jij precies bij de Plastic Soup Foundation?
Ik ben communicatiemanager bij de organisatie. En dat betekent in de praktijk eigenlijk dat ik ons campagnes en communicatieteam dagelijkse leiding geef, zeg maar. En daarnaast ben ik nog als project verantwoordelijke, zeg maar, bij een aantal projecten. Zo hebben we een samenwerkingsproject met de gemeente Amsterdam Clean Water. Waarbij we met onder andere gemeente, waternet, het havenbedrijf, proberen de stad zo schoon mogelijk te houden eigenlijk. Met de diverse initiatieven daarbij. En bijvoorbeeld ook wat er in september aan zit te komen is de World Cleanup Day op 15 september. En dat is eigenlijk een internationaal initiatief waar wij in Nederland de karttrekker van zijn. Dat is dat we de wereld een stukje schoner gaan maken. Dus het moet een van de grootste burgerinitiatieven gaan worden tot nog toe om de wereld op te ruimen.
Ja.
En dat is een, dit is voor ons, het is eigenlijk niet onze core business. Dus wij geloven eigenlijk niet zozeer in het opruimen. Want ook heel veel wat al bijvoorbeeld in het milieu terechtkomt of in de oceaan terechtkomt, dat krijgen we er eigenlijk niet meer uit. Maar wel het stukje bewustwording ook dat mensen, dat je eigenlijk, we gooien nog steeds heel veel weg op straat. Of als je, je let er eigenlijk bijna niet op. Het plastic heeft ook niet echt waarde voor ons. Dus dat stukje bewustzijn proberen we met zo'n dag en wat het tot het gevolg heeft. Maar dat proberen we wel te laten zien eigenlijk.
Ja. Nou, ben je ooit begonnen bij de Night Riders?
Ja, klopt.
En de museumnacht, daar ben je ook verantwoordelijk voor geweest.
Ja.
Wat is het verschil met wat je nu doet?
Nou, het is misschien goed om uit te leggen. Ik heb media en entertainment management gestudeerd. En vanuit die studie was eigenlijk Night Riders als mijn eerste stage. Vervolgens ben ik inderdaad verder gaan specialiseren in cultureel ondernemerschap. En heb ik samen met onder andere mijn broer hebben we de Jonge Schrijversavond in Amsterdam opgezet. En weer daaruit voortvloeiend kwam er op een gegeven moment de museumnacht op mijn pad. En dat zijn eigenlijk, de overeenkomst is denk ik dat het, waren kleine organisaties. En eigenlijk ook wel waarbij echt gewerkt werd inderdaad om mensen een podium te bieden. Soms heel letterlijk, zoals bij de Jonge Schrijversavond, waar we jonge schrijvers op het podium bevroegen naar hun eerste werk vaak. En hoe dat proces eraan toe ging. En bij de museumnacht wilden we eigenlijk de musea van de stad laten zien aan hun jonge bewoners eigenlijk. Omdat daar de toeristen vinden de musea heel goed. Dus die vinden hun weg daar naartoe heel goed, bedoel ik. En eigenlijk vaak Amsterdammers en met name jonge Amsterdammers, die komen er nog niet zo snel. En daarvoor was eigenlijk de museumnacht ook opgericht om dat een beetje soort van terug te geven. En toen ik daar klaar was, dus bij het museumnacht is het zo dat je daar maximaal 3 jaar werkt. Ben ik gaan nadenken van wat wil ik nu gaan doen? Wil ik verder in een evenementenorganisatie en wil ik dat in een soort van commerciële rol doen? En ik had eigenlijk toch wel zoiets van, ik wil eigenlijk wel iets meer een soort van maatschappelijke toch functie ook blijven behouden. En toen ben ik eigenlijk via een bekende, een vriend van mij, ben ik eigenlijk op de Plastic Soup Foundation gewezen, waar op dat moment waar ze op zoek waren naar communicatiemanager. En ik ben daar op gesprek gegaan. Niet gedacht hebben van, ik had mezelf niet zo snel bij een milieuorganisatie gezien. Maar toen ik het verhaal erachter hoorde en zag waar het allemaal op ingreep, dat greep me toch best wel heel erg aan. En in het gesprek was er gewoon een goede match. Ik denk dat ik met mijn ervaring een goede toevoeging was op het team wat er op dat moment was. Ja, en dat heeft toegeleid waardoor ik dacht, ik wil me nu hiervoor gaan hardmaken.
Ja. Nou, mooi. We praten straks even verder en we gaan nu weer naar muziek.
Yes.
Close and it's easy to trace all the tracks of mine.
Robbie Robinson en de Track of My Tears. Gekozen door jou, Erik. Kun je aangeven waarom je dit nummer wel wilde horen?
Ja, nou ja, je vroeg aan mij van wat voor muziek zou je willen horen. En toen ben ik even gaan graven van nou, wat vind ik daar dan bij passen. En ik, dit nummer dat, ja, herinnert mij gewoon aan vroeger. Dat we ofwel in de auto zaten naar Hoogeveen, naar mijn opa en oma toe. Of dat er bijvoorbeeld familie bij ons kwam. Mijn papa Annie, die was vrij muzikaal. Ik kan me nog wel van die avond herinneren dat er dan een gitaar bij werd gepakt. En dat er dan ja, dit soort nummers werden gespeeld. Dus ja, die herinnering kwam bij mij. Ja. Komt altijd naar boven.
Dat zijn mooie herinneringen wat dat betreft. Jouw familie, je bent inderdaad Molux, maar ook Antilliaans.
Ja, dat
moeder,
klopt.
Je hebt een Antilliaanse moeder, ja. Desiree Marties.
Ja.
En wat zijn eigenlijk de overeenkomsten tussen Molukkers en Antillianen?
Ik denk dat het familiegevoel, zeg maar, en de grootfamilie, zeg maar, dat heel, heel sterk aanwezig is. Ik ben toevallig net met mijn moeder, zijn we met z'n tweeën voor het eerst naar Curaçao gegaan in maart. En haar familie woont daar nog eens, haar broers en haar zus, en neef en nichten. En dan merk je gewoon, dat is, ja, het is een hele hechte groep mensen, zeg maar, waarvan het niet per se, ja, je zegt, oh ja, dat is mijn oom en die woont daar. Iedereen die praat heel erg, bijna een soort van vriendschappelijk of zo. Maar dat betekent dus ook dat je heel gemakkelijk gecorrigeerd kan worden door je tante of door je oom, zeg maar. En dat herken ik ook wel van hoe ik bij dat is mijn familie in Nederland, moet ik zeggen, maar mijn Molukse familie, hoe ik daar ik heb vaak in zomers dat ik dan wekenlang bij mijn opa en oma logeerde en veel ooms en tantes woonden toen nog thuis en dan ja werd je eigenlijk ook door hen ook opgevoed, zeg maar. Dus dat denk ik dat gevoel dat vind ik wel overeenkomstig, ja. Zeg maar, ja.
En ik las jullie hoe zeg je dat? Voelen je heel veel thuis, zeg maar, in de Molukse familie? Of dat Molukse gevoel dat overheerst wel een beetje. Zijn er ook Antilliaanse dingen waarvan mensen tegen jou zeiden, oh, maar dat is echt Antilliaans?
Even kijken. Het is lastig in die zin. Want mijn Molukse familie, die zag ik, zeg maar, natuurlijk het meeste eigenlijk. En als ik naar Curaçao, moet ik zeggen, toen de eerste keren dat ik naar Curaçao ging, dan voel je je toch, ik voelde me wel, ik had wel zoiets van, hé, dit is ook een stukje van mij, zeg maar. Maar je voelde toch wel een beetje echt een Nederlandse, in ieder geval niet een echte Antilliaan. En ik moet zeggen, toen ik, of een Curaçaonaar, moet ik misschien zeggen, maar toen ik de laatste keer daar dus was met mijn moeder, toen reed ik ook voor het eerst daar zelf rond in de auto. En op de een of andere manier, toen had ik in één keer, toen voelde ik dat die een bepaalde kant van mezelf, die herkende ik toch wel heel erg terug. Een soort van ook een beetje het tempo van het eiland. Dat denk ik, ja, daar voelde ik me in één keer heel erg in thuis, zeg maar. Dus we zijn er eigenlijk maar 10 dagen geweest, maar voor gevoel was het was heel ontspannen. En we hebben veel familie bezocht, maar ook tegelijkertijd wel heel veel eigen tijd gehad. Dus ik vind het lastig om te zeggen van, nou, dat is echt iets Antilliaans. Want als ik zou zeggen, zeg maar, van, ja, de gezelligheid en maar dat is eigenlijk ook, ja, de Molukse kant ook. Dus ik denk in die zin is dat misschien ook wel weer ook juist een overeenkomst, hè? Die open deur, zeg maar. Iedereen die via de achterdeur ook bij elkaar binnenloopt. Nou, dat is eigenlijk echt iets heel overeenkomstigs, denk ik, tussen die twee culturen. Wat ik wel heel fijn vind. En dat merk ik ook, dat heb ik ook wel echt hier in Nederland binnen mij. Ik heb wel, moet ik zeggen, veel Nederlandse vrienden eigenlijk. En dat herkennen ze allemaal wel bij mij, zeg maar. Dus toch het gastvrije, het open huis, zeg maar. Dat, ja, ik denk dat dat wel, maar dat is denk ik, ja, toch iets wat heel erg een samensmelting van die twee ook echt is.
Ja. Nou is Maurice Selicky is jouw broer.
Ja.
En ik zie, nou ja, hij is, zeg maar, jij biedt mensen graag een podium en hij staat graag op dat podium.
Ja.
Merk ik. Zit er nog meer een soort yin-yang tussen jullie?
Ik denk het wel. Ik denk zo'n jonge schrijversavond is denk ik eigenlijk een heel goed voorbeeld van. Ik was daar producent. En hij was naast de bedenker ervan, maar ook de presentator. Ja, was hij een beetje het creatieve geest. En ik merkte dat ik heel vaak, ik probeerde, zeg maar, zijn ideeën, zeg maar, zoveel mogelijk te vertalen naar iets uitvoerbaars, zeg maar. En dat kon soms, Maurice kan soms groot dromen. En dat vind ik heel mooi en dat inspireert mij. Maar dan soms, ja, ik kijk soms ook een beetje naar de limitaties, zeg maar, van bepaalde dingen. En dan, ik denk dat we elkaar daar heel erg goed in aanvullen eigenlijk. Ja, dus ik denk dat ik wat vaak wat misschien wat meer, hoe zeg je dat, ingetogen ben. Wat,
down to earth.
ja, maar ik bedoel meer zo van dat ik het. Ik probeer het een beetje te overzien, zeg maar. En Maurice kan soms heel erg snel vanuit een enthousiaste gedachte, zeg maar, ergens inspringen. En ik ben, denk ik, wat terughoudender. En dat is trouwens wel grappig, want dat heb ik, denk ik, heel erg van mijn vader. En Maurice lijkt daarin weer wat meer op mijn moeder, zeg maar. Dus dat is ook weer misschien een ding van die twee verschillende culturen, misschien.
Ja, dus jullie zijn echt gemixt wat dat betreft.
Ja.
En figuurlijk gemixt op dat gebied. Ik wou niet iets over Maurice vragen, maar hij heeft zijn laatste boek opgedragen, De Tragedie van New York, aan Loet en Erik, zag ik.
Ja.
Wie zijn dat?
Erik ben ik en Loet is mijn vriendin, mijn verloofde, die even kijken, nu bijna 2 jaar geleden, in juni, 2 juni is ze 2 jaar geleden is ze overleden. En ja, Maurice heeft het boek aan ons opgedragen, omdat de laatste fase, zeg maar, van dat hij daarmee aan het schrijven was, is in 2015, toen werd zij ziek. En dat heeft natuurlijk wel ook een wissel getrokken op dat proces. Dus het heeft daardoor ook, denk ik, langer geduurd. Het was natuurlijk iets. Ze had een hersentumor. En ze is in maart 2015 is ze gediagnosticeerd. En in juni 2016 is ze overleden. Dus het is best wel snel gegaan. Maar ik denk in die periode is er ook heel veel gebeurd. Denk ook met ons als gezin natuurlijk. Maar ook in onze vriendengroep. Maurice en ik zijn ook wat dat betreft heel goed met elkaar bevriend. En we hebben een vrij overlappende vriendengroep ook. Dat zo'n gebeurtenis dat maakt zo'n groep natuurlijk extra hecht, zeg maar. En alle gebeurtenissen die daar omheen zijn, dat heeft er wel voor gezorgd dat op de een of andere manier, denk ik, zijn werk ook wel heeft beïnvloed. Hoewel je leest het er, denk ik, niet echt in terug. Maar ja, het is wel, denk ik, wel voor hem een soort van vormend geweest, denk ik, in zijn, in zijn proces.
Ja. En hoe kijk je zelf terug op die periode?
Ja, het is denk ik het allermoeilijkste wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Maar tegelijkertijd, het heeft ook, zoals wat ik net omschrijf, hè, zo'n verstevigde band, zeg maar, met mijn familie, met mijn vrienden, zeg maar, ook de vrienden van Loet. Dat is ook wel heel bijzonder. En je komt wel tot bepaalde inzichten. Wat ik zeg, al die relaties, die hebben wel een extra gelaagdheid gekregen. Als ik dan kan spreken over, als je het dan hebt over een soort van, weet je wel, nalatenschap ook van haar, dan vind ik dat wel heel mooi dat tot op de dag van vandaag, zeg maar, en ja, dat is een hele stevige band, zeg maar, die niet snel meer uitgewist raakt, zeg maar. En dat heeft echt te maken dat we zeker in de laatste periode, zeg maar, dat toen van haar ziekte, heeft ook alle mantelzorg, zeg maar, dat was een groep van 30 vrienden, vriendinnen, die dat opzicht heeft genomen, zeg maar. En dat is iets heel bijzonders geweest. Dus als je, ja, dat dichter bij elkaar, dat je dichter tot elkaar komt, zeg maar, dat. Dat neem ik mee als iets waardevols. Ja. Dat doet niet af aan het feit dat voor mij ze was wel mijn grote liefde. We zouden gaan trouwen, zeg maar. En dat is helaas hebben we niet meer kunnen doen. Dat is nog steeds een heel groot gemis. Ja. Ja.
Hoe zou ze het vinden dat je nu bij de Plastic Soup Foundation actief bent?
Ik denk te gek. Ik denk dat ze dat heel leuk zou vinden. Ik weet ook nog wel dat ik aan het solliciteren was op een gegeven moment. En inderdaad dus op een gegeven moment een beetje aan het bedenken was van wat wil ik nou doen. En nou, op de een of andere manier voel ik haar soms toch best met dat soort beslissingen en dergelijke. Dan denk ik terug aan wat zouden ze ervan hebben gedacht of hebben gezegd. En ik weet nog, dat was een heel apart iets eigenlijk, maar ik weet nog dat ik toen ik aan het solliciteren was voor Museumnacht, toen was zij in Vietnam met vriendinnen. En toen hebben we daar heel veel over zitten whatsappen. En toen ik op een gegeven moment had ik ook de baan gekregen. En ik ben toen op een gegeven moment gaan solliciteren bij de Plastic Soup Foundation. Op de een of andere manier was ik iets aan het opzoeken in WhatsApp. En in mijn gespreksgeschiedenis kwam ik in één keer ja, die conversatie van een paar jaar daarvoor tegen. En dat was eigenlijk heel bijzonder om te zien van dat, ja, ik zat toch weer een beetje met dezelfde twijfels van, nou, hoe begin je dan weer een salarisonderhandeling? En zij had arbeidspsychologie gedaan, dus, en zij was er, ja, zij was er altijd wel goed in een soort van op een zakelijke manier. Dus ik weet elkaar, ik vroeg haar altijd vaak om advies daarover. En dat was wel grappig dat ik precies op dat moment weer dat gesprek ook terughaalde en daarmee toch een soort van, ja, de vraag, ik kon het niet live aan haar stellen, maar ja, de manier waarop ze daarop reageerde, dat was eigenlijk waren dezelfde antwoorden op de vragen die ik dan die ik toen had, zeg maar.
Ja, 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 nou, dat is wel heel mooi.
Ja,
ja, de Plastic Soup Foundation, hoe lang moet die nog blijven bestaan?
We hopen natuurlijk dat het niet meer nodig zou moeten zijn. Maar het ding is, we hebben nu zo'n 50, 60 jaar zitten we met plastic, misschien 70 jaar zelfs. En daardoor is het probleem heel groot geworden. Maar ik heb ik geloof er wel in dat wij ook wel binnen een mensenleven, zeg maar, dat we daar ook wel weer een oplossing voor vinden, zeg maar. Maar dat betekent wel dat we als industrie, overheid, consumenten, zeg maar, moeten we daar wel met z'n allen daar ook iets voor willen. En dat merk je soms. Je merkt nu steeds meer dat de consument die wordt er steeds bewuster van. En dat misschien zie ik het zelf natuurlijk veel omheen, omdat ik nu sinds een jaar daar werk. Maar tegelijkertijd, ik merk wel dat er is heel veel aandacht voor. En de industrie moet ook iets doen. En in wetgeving moeten we ook stappen gaan maken, zeg maar. Dus dat wij geloven erin dat als we... Wij willen nu ons de komende jaren gaan richten op onderzoek. Wat doet het met ons in ons lichaam, zeg maar. Dus er zijn al heel veel aanleidingen of aannames dat het met verschillende vormen van autisme, ADHD, allerlei aandoeningen, kanker ook, dat terug te herleiden is naar plastic, naar de aanwezigheid van plastic ook al in ons lichaam, zeg maar. En als we daar het bewijs voor hebben, vermoeden wij dat ook een grote game changer zal zijn, ja, voor het besef enerzijds, maar ook voor de wetgeving, zoals je dat ook met asbest, met rook hebt gezien. Ja. Dus ja, daar gaan wij ons als organisatie de komende tijd op richten om dat proberen te bewerkstelligen.
Oké. Hartelijk dank voor je komst naar de studio en we sluiten nog even af met muziek.
You with my love,
En dit is het nummer The Lady of My Life van Michael Jackson. En er is de tijd voor twee tips helaas. En op 19 mei is er in Paradiso een Memorial Night voor Giorgio Latumahina. Veel te jong gestorven. Meer informatie op de website van Paradiso.
Oh, en de Tong Tong Fair begint op 30 mei. Nee, niet, volgens mij begint die eerder, maar de Molukse dag is op 30 mei. Dus verschillende Molukse artiesten.
Gaan jullie? Of
zijn jullie uitgenodigd?
Niet.
Staat er niet in jullie agenda? Oké. Okay. Verder zie ik op 3 juni Gepeperd Verleden en Indische Verhalen. Ook op de Tong Tong Fair. Even kijken. 8 mei, Zwart onder Oranje. En dat is in... Even spieken. Ik weet niet waar. Theater... Oh nee. Ik weet het niet.
Nou, nee, het staat, is niet helemaal duidelijk. Maar het is in ieder geval een discussieprogramma. En wordt geïnitieerd door Nusantara. Oh, het is gewoon in De Zwijger. Pakhuis De Zwijger.
Oké, okay, goed. Dit was het voor vanavond. Loes en Erik, hartelijk dank voor jullie komst naar de studio en voor jullie verhalen. Deze uitzending werd gemaakt door Tony Mael, Dirk Ayal en Majita Hoekom. En wij zijn zondag 3 juni weer in de lucht.
Terug.
Volgende week zit hier Boenkoes met Esther Claire en Evreen Patty. Ik zou zeggen, tot ziens allemaal.
Amato.